Goed, wij lezen met elkaar de woorden uit Efeze 4. En dat doen wij vanaf vers 13 deze keer tot en met vers 17 of tot en met vers 19. Dus we schuiven ietsje op in de tekst. En daar staat, totdat wij alle komen, vers 13, tot de eenheid van het geloof en van de erkenning van de Zoon van God. Tot gerijpt man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Opdat wij geen onmondigen meer zijn, zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer, in de grilligheid van de mensen, door list, om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. Waar zijn er nu in liefde, zouden wij allen laten groeien in hem die het hoofd is, de Christus. Uit wie het is dat het hele lichaam, samen verbonden en verenigd door iedere opname van het verstrekte voedsel, in overeenstemming met de werkzaamheid in de mate van een ieders deel, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouw van zichzelf in liefde. Dit dan zeg en getuig ik in de Heer dat jullie niet meer wandelen zoals ook de natiën in de ijdelheid van hun denkzin wandelen, die in hun inzicht verduisterd zijn en van het leven van God vervreemd door de onwetendheid die in hen is door de vereelting van hun hart. Ze zijn afgestompt en geven zichzelf over aan de losbandigheid in het bedrijven van alle onreinheid in hebzucht. Tot zover. En we zijn bezig in de versen 14 tot en met 16 nog steeds. En we waren gebleven bij de bron. De vorige keer zijn we daar geëindigd. De bron, Christus. Christus Jezus, hij is de bron waaruit het hele lichaam, hè, daar staat er, uit wie het is dat het hele lichaam voedsel ontvangt. Nou, dat is uit die bron, dat is voor ons Christus Jezus. Hij is degene die het lichaam voedt. En hij doet dat door middel van functies, van wat we ook tegen elkaar wel zeggen, gaven in de gemeente. En we hebben gezien dat dat in deze tijd is, als we even dat fundament laten voor wat het is, hè, apostelen en profeten, dan is de functies nu evangelisten, herders, leraars. Dat zijn de functies die nu gelden in het lichaam van Christus. En die voorzien het lichaam van voedsel. Maar dat voedsel komt uit het hoofd, want Christus Jezus, hij is tenslotte het woord. En hij voorziet in het voedsel wat wij tot ons mogen nemen. En dat is voor ons natuurlijk de brieven van Paulus. Dat is een inkoppertje, maar dat moeten we toch maar weer herhalen. Want ja, dat is bij heel veel gelovigen die boodschap, of die duidelijkheid ontbreekt bij heel veel gelovigen. Dat het voedsel voor deze tijd bestaat voor de gemeente, uit de brieven van Paulus. En de rest van de schrift is natuurlijk allemaal ons tot lering, tot opvoeding enzovoort geschreven, zeker. Alleen het onderwijs voor vandaag, de woorden van het geloof en de woorden van het uitstekende onderricht, die gelden voor ons als lichaam van Christus. Dat is tenslotte voor ons het voedsel, hè? Daar houden we het bij. Christus Jezus is de bron. Geen betere bron mogelijk, hè? Dat is natuurlijk absoluut de beste bron. Hij voorzag Israël in destijds tijdens de woestijnreis in het manna. En hij is zelf het manna wat uit de hemel is neergedaald. En nu voorziet hij het lichaam van Christus ook weer, en dan zou ik weer kunnen zeggen in feite in de beeldspraak, met het hemelse manna, zijn woorden als verheerlijkte Heer na zijn dood en opstanding, die hij tot de gemeente spreekt. Dus in die zin hebben zelfs die oude geschiedenissen nog wel een zekere waarde, want ja, Paulus die zegt dat ook, hè, in 1 Korinthe 10, deze dingen zijn ons tot typen of tot voorbeelden opgeschreven. Dus wij zouden de boodschap uit de rest van de schrift natuurlijk zeker ons ter harte nemen. Hè. Christus Jezus is de bron. En als we het hebben over voedsel, hè, dan ziet u hier op dit plaatje ziet u allemaal stukken fruit en groenten enzovoort. En dan zegt u, ja, dat is allemaal heel gezond. Is het ook. Maar dat is natuurlijk eigenlijk voor ons een uitbeelding van het gezonde geestelijke voedsel. En dat is voor ons het woord van Paulus. Hè, dat is het gezondste voor deze tijd. Samen verbonden en samen verenigd door iedere opname van het verstrekte voedsel. Zo gaat het ook in het menselijk lichaam. He, dat, zo werkt het ook in het menselijk lichaam. De voedsel wordt via de maag enzovoort opgenomen in het lichaam. Daar heeft het bloed natuurlijk ook een zekere functie bij enzovoort. Maar het wordt allemaal opgenomen uiteindelijk daar waar het moet komen. En dat leidt tot versterking en dat leidt er ook toe dat een menselijk lichaam een wonderlijke eenheid is die gebruik maakt van het verstrekte voedsel. Als we het even letterlijk nemen in het dagelijks leven, wat u op uw bordje heeft en wat u naar binnen werkt. Maar geestelijk gezien werken wij de woorden van Paulus naar binnen en dat is voor ons, en dat is voor het hele lichaam van Christus, ook nodig om samen verbonden en samen verenigd te blijven in dat woord. Hè. Door dat woord, dat zorgt ervoor dat we ons samen verbonden weten en samen verenigd zijn in dat ene woord. En dat is ook, als we elkaar ontmoeten, dan is daar die band, hè, dan beleven wij die band met elkaar. Hè, samen verbonden, samen verenigd, die eenheid van de geest, hè, waar dit hoofdstuk 4 mee begint. En die eenheid van de geest, die zouden wij bewaren. Gelukkig hoeven wij die zelf niet te maken, maar die mogen wij bewaren met de band van de vrede. Dus hè, over verbonden gesproken. Nou, verbonden, hoe dan? Nou, de band van de vrede, verzoening. En dat werkt onderling tussen de leden van het lichaam van Christus, het is vrede. En onderling tussen de leden van het lichaam van Christus zou dat helemaal zo zijn. Verzoenend, vrede, jawel, daar zou het helemaal zo zijn. Hè, maar goed, ja, de tegenstander die probeert natuurlijk, hoe noem je dat, de staart of zijn poot tussen de benen, tussen de deur te krijgen of ertussen te komen. Die is natuurlijk altijd erop uit om de zaak uit elkaar te spelen. Samen verbonden en samen verenigd. Hè. Samen gaan voor datzelfde woord. Zoals Efeze 4 hè, hebben we uitgebreid besproken. Die eenheid van de geest met die zeven facetten. Hè. Eén Heer, één geloof, één doop enzovoort. Hè. Eén God en Vader hebben we allemaal besproken. Dat is de eenheid waar wij uit leven en waar we van uitgaan. En dat is ook die verzoening. Verzoening, dat is datgene wat ons één maakt. Hè. Verzoening is het door het kruis. Zouden we ook niet vergeten natuurlijk, dat het alles te maken heeft met de vrucht van het werk van het kruis van onze Heer. Dat is bepalend voor die eenheid. Hè. Ik herinner me dat, dat is alweer jaren geleden denk ik, toen hadden we een aantal artikelen in de Nederlandse UR, die gingen over het kruis. En er was ook een artikel bij over dat de werkelijke eenheid kan er alleen zijn op basis van het kruis. En dat was een heel diepgaand artikel en dat is me goed bijgebleven. Want dat is, zo is het natuurlijk. Hè? Werkelijke eenheid tussen gelovigen kan er alleen zijn op basis van het kruis. En niet alleen als gegeven dat het zo is, ja dat is zo, maar ook in de praktijk. Dat ook we in de praktijk daadwerkelijk die eenheid met elkaar beleven, dat is ook gebaseerd op het kruis, hè. Dat is gebaseerd op het feit dat wij ons bewust zijn samen met Christus mede gekruisigd te zijn. Wat betreft onze oude mens, Romeinen 6. Duidelijk onderwijs van de apostel Paulus. Duidelijk onderwijs. En dat is de basis, dat is de diepe basis, de diepgaande basis voor onze eenheid als leden van het lichaam van Christus. Om dat te beleven daadwerkelijk in de praktijk. En dat is gezonde voeding. Hè? Het evangelie van Paulus zeggen we tegen elkaar, dat is gezonde voeding. Dat zijn gezonde woorden. We zouden vasthouden, net als een Timotheus, het voorbeeld of het patroon, of hoe je het ook zeggen wil, het ondervoorbeeld van gezonde woorden. En gezonde woorden voor deze tijd is het evangelie dat de apostel Paulus mocht brengen. De kruisiging van onze Heer, zijn kruisdood, zijn opstanding, dat is de vaste basis voor al die geweldige geestelijke zegeningen die we hebben ontvangen. Daar gaan we vanuit, hè? Dat is heel wezenlijk. En dat ze daarop gebaseerd dus op die boodschap van het kruis, dat zijn de gezonde woorden. Dat is het gezonde evangelie wat vandaag klinkt. En daardoor heb je ook een gezond geloof. En dan zegt u ja, het geloof van Christus, zeker, zeker, dat is de basis, absoluut. Maar God schenkt ons ook geloof. En een gezond geloof, dat is omdat je die gezonde voeding ook tot je neemt. Kijk, wil je een gezond lijf hebben in dagelijks leven, nou, dan moet je die producten onder andere tot je nemen. Dat is gezond. Dat is puur natuur, zeggen we dan tegen elkaar. Hè? Dat is gezond, dat is goed voor je lijf. Daar blijf je gezond bij, hopelijk. Maar gezond geloof geldt natuurlijk precies hetzelfde principe. Goede voeding, gezonde voeding, levert ook op een gezond geloof. En een gezond geloof is dan weer vervolgens de basis voor een gezonde levenswandel. Dus dat zijn die stapjes, heel logisch, maar toch goed om nog eens tegen elkaar te zeggen. Kijk, een gezond gedrag, dat levert ook op dat je samen verbonden bent. Dat je verenigd bent en dat als basis, als vaste basis natuurlijk, het evangelie wat in deze tijd klinkt. Dat is heel belangrijk. Dus die basis, Paulus is begonnen vanaf vers 1 van hoofdstuk 4 te spreken over onze wandel op grond van het geweldige onderwijs wat hij in de eerste hoofdstukken en de Romeinen natuurlijk heeft neergelegd. En dat we dan daarop leven, dat is ons leven, het leven van de nieuwe mens. Het versterkte voedsel. 1 Timotheüs 4 vers 6, dat zijn zo die principes, maar het is goed om dat nog tegen elkaar te herhalen. Hen voedend, zegt hij tegen Timotheüs, met de woorden van het geloof en van de uitstekende onderwijzing. Dus dat steekt boven het andere uit, het is het ideaal. Het is niet alleen het woord goed in het Grieks hier, maar hier staat iets meer, hier staat een ander woord. En dat kun je het beste vertalen met of uitstekend of ideaal of iets dergelijks. Maar dat gaat boven goed uit, dit. Nou, dat zou Timotheüs doorgeven. En natuurlijk, de eerste Timotheüsbrief, daar begint Paulus ook mee dat hij Timotheüs zou de leraren aanzeggen, degene die rondgingen als leraar althans, zou die aanzeggen dat ze geen andere leer zouden leren. Hoofdstuk 1, hè. Want ware leraren die waren bezig met de wet. En hij zegt tegen Timotheüs dat hij die leraren er ernstig op zou aanspreken, dat ze geen andere leer zouden leren. Zij onderwezen de wet, in tegenstelling tot wat zou klinken, dat is de genade. Dat is tenslotte de boodschap voor vandaag. Het is genade, gebaseerd op het kruis, hè? Gebaseerd op zijn kruisdood, die genade. En dat is voor deze tijd het evangelie. Het evangelie van genade. En daar waar men bezig was te mengen, daarvan zegt Paulus, nou die leraren die dat doen, Timotheüs, die weten niet eens waar ze over spreken. Als ze genade vermengen met de wet. Als ze genade vermengen met, dan weten ze niet eens waar ze het over hebben, in feite. En dan zegt Paulus ook waartoe de wet bedoeld is. En hij kon het als geen ander weten. Zelf afkomstig uit het fariseïsme, uit de orthodoxie. Hij kon het als geen ander weten. Dus waar moet je dan wel mee voeden? Nou, niet daarmee, niet met die wonderlijke mix die je om je heen hoort. De verwarring die je om je heen hoort. Maar met de woorden van het geloof. En geloof is nu eenmaal het principe van genade. Dat geloof alleen, het geloof van Christus alleen, dat is het principe ook van genade. Dat heeft niet te maken met, jij moet allerlei dingen om verder te kunnen komen voor God. Nee, het werkt precies andersom. Je hebt geweldige rijke zegen in genade ontvangen. En je wandel, dan wil je, als je dat gaat beseffen, dan wil je tot eer van God gaan wandelen. En dat willen, waar ik het nu over heb, dat werkt God ook van binnenuit in ons. Hij werkt zowel het willen als het werken in ons uit. Tot zijn welbehagen. Dat is Filippenzen, dat weet u wel. Maar het is wel goed om dat tegen elkaar te zeggen. Want zo snel kun je ook als gelovige meegenomen worden door leraren die een bepaalde vorm, je moet heilig leven, want zo, dan komen allemaal teksten ook bij Paulus vandaan. En dan krijg je een hele lering. En dat zijn heiligingsbewegingen. En ik heb het niet over goede bedoelingen. Maar ik heb wel over het verschil tussen hoe je uit dat evangelie leeft, of je dat doet vanuit genade, echt genade, of dat je dat toch weer via een omweggetje zelf aan het proberen bent. En dat heb je heel snel in heiligingsbewegingen. Heel snel. En dan gaat men toch weer naar elkaar kijken. Die is zover en die is zover. En de ander moet toch nog maar beter zijn best doen. Of ik moet nog maar beter mijn best doen, want die ander is kennelijk verder dan ik. Dat soort dingen allemaal krijg je dan. Dan krijg je die onderling een soort van concurrentie. Krijg je dan onderling. Zo gaat dat vaak. Paulus die zegt, we hebben het over versterkte voedsel, we hebben het over onderling elkaar opbouwen. Hè? Dat klinkt in deze woorden van Efeze 4, hè? Die woorden 14 tot en met 16, die teksten. Dan gaat het onderling elkaar opbouwen. Daarom zegt hij ook in 1 Thessalonicenzen 5, vers 11. Spreekt elkaar daarom aan en bouwt op de een de ander zoals jullie ook doen. Nou, je kunt elkaar opbouwen door te delen wat jij misschien uit het woord, wat jou enorm heeft aangesproken uit het woord. Nou, dan kun je met elkaar delen. Zonder dat je bedoelt, zonder bijbedoeling, hè? Daar hebben we het natuurlijk ook niet over. Zonder dat jij dan bedoelt bij die ander zo te doen. Nee, gewoon fijn delen. Joh, ik heb dit ontvangen uit het woord. Ik vind dat zo geweldig, ik wil het graag met je delen. Omdat ik er blij mee ben. Daarom. En dat bouwt op. Dat bouwt op. En zo zouden we ook bezig zijn, hè? Want die opbouw, hè, waar Paulus, hè, als we die teksten lezen zo hier, die opbouw heeft alles te maken met de liefde van God, de agape. Hè, kennis, Paulus zegt ook in 1 Korinthe 13, of in 1 Korinthe 8 meen ik, kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. Even het verschil, hè. En het is heel goed om kennis van Gods woord te verkrijgen en te verzamelen. Dat is heel goed. Alleen, het kan ook doorschieten. En dan kan het wel eens zo zijn dat de liefde wat op de achtergrond komt. Als ik het even heel voorzichtig zeg tegen u. Kan, hè? Dus die opbouw, dat zou ook gaan... Ja, daar bidt Paulus ook om, hè, in Filippenzen 1. Liefde met fijngevoeligheid. Laten we even met elkaar lezen. Filippenzen 1, en dan lees ik u even uit... Voorhoevenvertaling deze keer. Dat is het gebed van Paulus. Hè? En dit bid ik, dat jullie liefde meer en meer mag overvloeien in kennis en alle, en dan staat er, hebben wij concordant vertaald, fijngevoeligheid. Om te toetsen wat van belang is. Opdat jullie zuiver en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. Dus Paulus die bidt hier om liefde met fijngevoeligheid. Dus gebed, hè? Wil u weten, wat moet ik nou bidden? Nou, dit kunt u ook bidden. Hè? Liefde met fijngevoeligheid. En ja, dat, kijk, dat echte fijngevoelige, dat ontbreekt soms ook wel bij gelovigen. Zeg ik ook wel maar even zachtjes, hè. Soms bij gelovigen ontbreekt dat wel eens. Maar goed, spreekt elkaar daarom aan. Dus je kunt elkaar aanspreken met die geweldige dingen uit het woord... He, met vreugde die dingen delen. De een de ander, zoals jullie ook doen. He, zegt Paulus in Thessalonicenzen. Nou, is heel goed om dat stukje Thessalonicenzen ook regelmatig te lezen daar, dat vijfde hoofdstuk. Want er staan allemaal van die korte zinnetjes, zeg maar, die je aanspreken. He, even ter herinnering, oh ja, dankt in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van jullie. Zegt Paulus ook, he, in 1 Thessalonicenzen 5 bijvoorbeeld. Ook even ter herinnering, hè, weer. Die dingen. Het is goed om dat met elkaar of voor jezelf na te lezen. En dan zegt Paulus in, dan gaan we even naar een stukje tekst uit Efeze 4. In overeenstemming met de werkzaamheid in de mate van ieders deel. Wat zegt Paulus daar? Een ieders deel, dus... Ieder lid van het lichaam van Christus heeft een bepaalde inwerking of een bepaalde uitwerking in dat lichaam, om het zo maar te zeggen. Een bepaalde werkzaamheid, hè, in overeenstemming met de werkzaamheid in de mate van een ieders deel. Dus ja, wat een ieder bijdraagt, goed, dat is voor de een dit en voor de ander dat. En ook daar kijken we niet naar, natuurlijk onderling, maar ieder heeft zo zijn bijdrage. En... Dat betekent in de praktijk, hè, ik heb hier een plaatje van allerlei instrumenten. Nou, de ene, als je dat in je instrumenten of in je gereedschapskist hebt liggen, dan weet je, nou, het een is daarvoor en het ander is daarvoor. Zo is het ook met alle leden van het lichaam van Christus. Het ene lid doet dit en het andere lid doet dat. Het ene lid heeft die functie en het andere lid heeft een andere functie. Kijk maar naar je menselijk lichaam. Een hand heeft een andere functie dan een voet en een oor heeft een andere functie dan een oog. Simpel, hè? Nou, zo hebben we allemaal onze eigen inbreng in het lichaam van Christus. De werkzaamheid van een ieders deel. Tijd en energie besteden tot nut van de uitgeroepen gemeente als geheel. Ja, dat kost tijd soms, dat kost energie. Als je je ergens bij betrokken weet of ergens ingezet weet of een bepaalde functie hebt. Ja, kost tijd en energie en dat is tot nut, tot opbouw, hè, tot bevordering van de uitgeroepen gemeente als geheel. Ieder draagt iets bij. En dan is dat verbinding, dan is dat eenheid, dan is dat groei, bevorderend als het goed is. En je kunt altijd iets delen, hè. Grijp de kansen om iets van die heerlijke waarheid te delen. Hè, 1 Korinthe 15, even dat vers lezen met elkaar. 1 Korinthe 15, dat is altijd zo'n goede aansporing. Geweldig hoofdstuk, 1 Korinthe 15. En het eindigt ook geweldig. 1 Korinthe 15, vers 58... En lezen we vers 57 erbij. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Dat is natuurlijk geweldig, hè? Hij geeft die overwinning. En de Romeinenbrief zegt Paulus ook dat geweldige, dat wij zelfs meer dan overwinnend zijn. De overwinning is al behaald. Waar? Nou, op Golgotha. Daar is de overwinning behaald. Dus wij mogen ons rekenen als zijnde meer dan overwinnend. Dus wij hoeven niet te knokken om de overwinning te halen. Nee, die is al behaald. Dus wij lopen in de overwinningsgang. Hè? Dat is die prachtige optocht, dat beeld wat Paulus gebruikt in de 2e Korinthebrief. Dat als zo'n generaal overwinning had behaald, een Romeinse generaal, dan bracht dat ook een geur met zich mee, de overwinningsgeur. Hè? Zo mogen wij ook zijn, een geur van Christus. En wat dat betreft... Hè, in de natuur, ook in het voorjaar, als je dan bloemen in je tuin hebt, nou, de ene bloem ruikt zus en de andere bloem ruikt zo. Heb je allemaal geuren zo in je tuin. Maar wat voor de ene bloem die verspreidt de geur, nou, dan komen de honingbijtjes op af en de andere komen weer andere op af. En dat zie je allemaal gebeuren. Maar die geur nou, wat voor geur wij, wat voor geur verspreiden wij? Wij zijn een geur, wij zijn een leesbare brief van Christus, zegt Paulus in hetzelfde stukje. Geur, welke geur verspreiden wij? Geur van Christus, van zijn overwinning, van zijn genade, van zijn liefde. Is dat wat wij verspreiden? Ja, toch? Nou, dat is geweldig, hè? God geeft ons de overwinning door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, en daar ze hoorden de zusters natuurlijk ook bij, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat jullie inspanning niet vergeefs is in de Heer. En let op, het is het werk van de Heer, hè? We zijn betrokken in het werk van de Heer. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die een stukje eigen, noem maar op, hè? Maar het gaat natuurlijk om het werk van de Heer. En het werk van de Heer is dat, nou ja, natuurlijk dat het evangelie verspreid wordt. Het evangelie wordt verspreid, ja, hoe nou? Door zijn leden, door het leden van het lichaam van Christus. Die verspreiden. Dat is het werk van de Heer. En alles wat daar, ja, dat is in feite kort samengevat, maar dat is wel alles, dat is het werk van de Heer. En dat je bij gelegenheid misschien wat koffie verzorgt bij een Bijbelkring, of dat je wat, noem maar op, ik noem maar een rare dwarsstraat. En u kunt er zelf 100.000 dingen invullen, die allemaal komen kijken bij samenkomsten en noem maar op. Dat is allemaal het werk van, dat hoort allemaal bij het werk van de Heer en dat is... Ja, dat doe je uit liefde, dat zonder mankeren, zonder gemekker, zonder gemopper enzovoort. Dat doe je. Ja, ik bedoel, ja. Grijp de kans om iets van die heerlijke waarheid te delen. Hè, dat is natuurlijk, je hebt er genoeg kansen in. En grijp die kansen. Bid dat de Heer je alertheid geeft om als een kans zich voordoet, die kans ook te benutten. Hè. Dus als die voorzet komt, dat je hem ook daadwerkelijk gaat inkoppen. Zo. Grijp de kans om iets van die heerlijke waarheid te delen, want het is natuurlijk een geweldige waarheid. God is de grote overwinnaar door zijn geliefde zoon. Nou, wat is er mooier dan dat, zo'n boodschap. En die overwinning, ja, dat gaat blijken, alleen is nog een kwestie van tijd. Maar aan het eind van het plan blijkt dat de grote overwinning daar is, hoor. En er kan niets misgaan in de tussentijd. Het gaat daar naartoe en er is niets of niemand die dat kan tegenhouden. Ook de grote tegenstander van God niet. Want die moet ook zijn rol vervullen om tegenstander te zijn en om in onze tijd allerlei akelige dingen te bewerkstelligen. Ja, dat moet er ook zijn nu. En dat is dat God bezig is stappen te zetten in zijn plan, maar hij gaat tot zijn doel komen. En dat is door niets tegen te houden. Dus gegarandeerd, die overwinning aan het eind van Gods plan, God alles in alle, gegarandeerd dat dat er zou komen. Daar is absoluut geen twijfel over mogelijk. Hè, dat is natuurlijk geweldig. Nou, die heerlijke waarheid, die mogen we met elkaar delen. En zo kunnen we ook naar de ander kijken. Hè. De ander die, ik weet niet hoe weerspannig is. Maar die knieën, die gaan natuurlijk een keer buigen. Dat gaat natuurlijk wel een keer gebeuren. En voor ons is het voorrecht dat wij nu al onze knieën mogen buigen voor hem. Dat is ons voorrecht. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè. Wat een geweldig evangelie is dat, hè. Dat is werkelijk een welboodschap, ja. De groei van het lichaam bewerkt tot opbouw van zichzelf in de liefde, in de liefde van God, liefde gericht. En het gaat hier om de liefde gericht op de leden. Hè, dit is het einde van vers 16, maar het begin van vers 15, daar ging het over dat wij de waarheid zouden dragen of de waarheid uitdragen in liefde. He, dat wij die waarheid bekend mogen maken ook in liefde. Hè. Dat is een van de lessen die je dan op een gegeven moment leert. Dat je mag de waarheid kennen, maar als je die waarheid aan een ander doorgeeft, dan zou je dat ook in liefde doen. Want het is A, goed om de waarheid te kennen, maar B is om die waarheid ook in liefde door te geven. Dus dat is een belangrijk punt, hè. De waarheid in liefde doorgeven. En ja, dat liefde, kijk, we zeggen altijd tegen elkaar, God is liefde. En ja, veel mensen die kunnen dat niet begrijpen. Als zij terugkijken in de geschiedenis van Israël bijvoorbeeld, wat Israël moest doen ten opzichte van de vijandige volkeren bij de verovering van Canaan bijvoorbeeld. Hè, er waren allerlei volkeren, die waren met allerlei dingen bezig. En die volkeren moesten met de ban, zo heet dat dan, hè, met de ban geslagen worden. Dat wil zeggen, die moesten echt gedood worden allemaal. Dat is natuurlijk moeilijk. En daardoor krijgen veel mensen, op basis van zulke stukken uit Tenach, hebben heel veel mensen moeite met dat wij zeggen, ja, maar God is liefde. Ja, hoe zit dat dan? Dat kunnen die mensen dan niet goed met elkaar rijmen, dus die kunnen dan ook niet geloven. Alleen als je weet wat God uiteindelijk met al die omgekomen mensen uit die tijd gaat doen, uiteindelijk. Als je dat weet, als je dus het eindstation weet waar God uitkomt, uiteindelijk. Dat kan zijn, als je dat tegen iemand zegt die daar zo mee zit met dat probleem. Dan kan het zijn dat diegene toch misschien na gaat denken. Van, ja, wacht even, dat uitroeien van die volkeren, dat was niet het einde van het verhaal, hè. Je moet aan het einde van het boek of het einde van het plan moet je uitkomen. Daar moet je naar kijken. En God gaat daar komen. En als we het hebben over de agape, daar heeft Paulus natuurlijk geweldige dingen over gezegd in 1 Korinthe 13. En ik dacht, laten we toch even dat stukje nog eens even een keer met elkaar nalopen. Want ja, als we het hebben over tot opbouw van zichzelf in liefde, is dat goed om dat bijbels in te vullen. He, hoe zit dat nou? Wat is nou die liefde? Wat is nou Gods liefde? Wat is nou die agape? Daarvan zegt Paulus, die liefde is geduldig, is mild. Nou, dat is iets van Gods liefde blijkt als ouders kinderen opvoeden. En dan heb je misschien twee wat minder moeilijke, of minder, ja, wat moet ik zeggen, makkelijke kinderen om op te voeden. Maar je hebt er één, dat is een enfant terrible. En die, hè, die. Kijk, dan leer je als ouders geduld. Dan leer je als ouders ook goed jezelf kennen. En als je dan de liefde van God wil uitwerken, toepassen, ja, dan gaat het erop aankomen. Maar het punt is, kijk, wat heeft God nou in ons gelegd als familie, als ouders zijnde? Het is je kind en blijf je kind, hè, altijd. Hoe erg enfant terrible dat kind ook is. Dat blijft altijd zo, hè. Dus ja, dat kan soms een hele moeilijke weg zijn. De liefde is geduldig. Nou, kijk maar even naar jezelf en kijk dan even naar God. Ja, vader, u heeft heel veel geduld met mij. Dus ja, dat is wel voor mij opnieuw een herinnering van ik heb moeite met die, of ik heb moeite met die, of ik heb moeite met die. ja, mijn vader, u heeft heel veel geduld met mij, dus ja. Ja, dat kan ook een kwestie zijn van net als bij dat hele moeilijke kind. Dan word je als gelovige ouders echt, moet je echt op je knieën hoor. En dan moet je geduld hebben en dan moet je geduld leren. Totdat het kind misschien pas over 30 jaar eens een beetje bij gaat draaien en een beetje uitgetuild is, zoals wij dat dan tegen elkaar zeggen. Dat kan best, hè. Maar dan moet je al die jaren geduld hebben met het kind. Ja, dat is geduld. De liefde is geduldig. De liefde is geduldig, ja. Vader is geduldig met ons. De liefde is mild. Nee, dat is ook zo'n geweldig stukje invulling, hè, van de liefde van God. We zijn altijd, ja, soms zijn we een beetje heet gebakerd, weet u wel. En dan hebben we daar wat uitgeflapt over de ander voordat we goed weten wat we zeiden. En daarna, uren later, denk je terug, wat heb ik nou eigenlijk gezegd? Dat was eigenlijk niet zo best. En het was niet zo mild wat ik zei, nee. Nou, dat is ook een stukje gebed, hè. Fijngevoeligheid, mild zijn voor de ander. Want, ja, kijk, er staat ergens in Spreuken, ja, in Spreuken staat heel veel. Wij lezen dat elke ochtend, een stukje uit Spreuken, maar daar kom je heel veel tegen, hoor. Ook dit ermee, wat dit, weet u wel. Op zijn tijd je woord, goed woord spreken, hè, en zwijgen is goud en spreken is zilver, weet u wel. Maar ook een hele goede is, een woord op het juiste moment gesproken, is als gouden appels op zilveren schalen. Nou, die kun je wel meenemen hoor. Dan denk ik van nou, daar kunnen we wel eventjes een tijdje over nadenken. Hè? Dat is denk ik toch wel heel goed. Ja, mild zijn hè. En ja, goed, ja, heel veel over spreuken ja. De liefde is niet jaloers. Dat krijg je ook in Spreuken, lees je daar ook over, hè? Jaloezie. Jaloezie wat dat allemaal niet teweeg kan brengen, wat dat niet kapot kan maken. Dus niet alleen in micro zo, tussen mensen onderling. Maar ook op macroniveau hoor, dat hebben we ook in de wereld. Als we het hebben over de grote verbanden, hè, de geopolitiek. Dat het ene land jaloers is op de grondstoffen van het andere land. Nou, dat kan een oorlog teweeg brengen. Of oorlogen. Want gingen niet veel oorlogen over de grondstoffen uiteindelijk, hè? Toch? Moeten we even wat geschiedenis raadplegen van geopolitieke bewegingen. Dat heeft vaak daarmee te maken. Maar jaloezie is iets van de oude mens. De liefde is niet jaloers, dat hoort bij de nieuwe mens. De liefde snoeft niet, is niet opgeblazen. En het is toch wel opmerkelijk dat Paulus dit schrijft, en dat schrijft hij dan aan gelovigen. Aan ons als gelovigen. Want ook daar zien we wat doet nou het kruis? Wat doet nou het kruis? Het kruis maakt een einde aan de oude mens. We weten ons naar onze oude mens samen met Christus mee gekruisigd. En we leven de nieuwe mens. Dat is natuurlijk de positieve kant van de zaak. Maar neemt niet weg dat die oude mens samen met Christus mee gekruisigd werd. En de uitdrukking oude mens, als je dat gaat opzoeken in de brieven van Paulus, vind je dat alleen maar. Dan kom je terecht bij het gedrag. Als de oude mens, nieuwe mens, gaat altijd over gedrag. En dat snoeven, dat opgeblazen zijn. Ja, dat is niet iets dat hoort bij de oude mens. En ja, in feite zeg ik daarmee natuurlijk, dat hoort dus niet bij de nieuwe mens, maar ja, die kun je zelf inkoppen. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk iets wat, ja. Hij zei dat tegen de Corinthiërs, zeggen we dan. Ja, en die Corinthiërs, nou, die Corinthiërs, daar had hij wat mee te stellen, zeg. En toch, hè, want ik ben, door die tweede Korinthebrief. En als je daar zo heel kleine stapjes doorheen gaat, dan kom je onder de indruk van hoe dat evangelie had gewerkt bij de apostel Paulus. Hè? Hoe diep dat had doorgewerkt. Dat zijn hart nochtans, ondanks wat die Corinthiërs van hem zeiden en over hem lasterden en noem alles maar op, dat hij nochtans een open hart had voor die Corinthiërs. Hoe kan dat? Nou, dat is niet van zichzelf. Dat kan omdat die liefde van God in zijn hart werkt. Daarom kon hij een ruim hart hebben naar die Corinthiërs toe. Hè, om het zo maar te zeggen, dat is het geheim van Paulus. Nou, laten we dan leren van dat geheim. De liefde snoeft niet, is niet opgeblazen. Maar stelt zich, ja, als je die liefde van God, als dat dieper tot je doordringt. En de betekenis ook, ja, van het kruis, dan is dat, dan maak je tot een ootmoedig mens. Hè, dat is de kern van de hele Filippenzenbrief natuurlijk. Dit, hè, snoeft niet opgeblazen zijn, nee, ootmoedig zijn. Laag, tapijn om, dat, hè. Is niet onwelvoegelijk, dus houdt rekening met bepaalde situaties, met bepaalde omstandigheden. Gedraagt zich gepast in bepaalde omstandigheden. En weten wat je in bepaalde omstandigheden wil en wat je in bepaalde omstandigheden of bij bepaalde situaties, laat ik het zo maar zeggen, als je daarmee te maken hebt wat dan wel of niet gepast is. Dat leer je ook uit de liefde en in een andere situatie. Kijk, Paulus die zei van nou, kijk, als een broeder of zuster in mijn bijzijn moeite zou hebben als ik dat zou eten of drinken, dan doe ik het niet. Dat is de liefde van, hè, zo kun je een broeder, een medegelovige, kun je, laat maar zeggen, hè, daar gepast op reageren in die situatie. Hè, dat is degene die, wij zeggen ja, sterk en zwak, zwak, goed, ja, zeker, maar gedraag je daarbij dan vanuit de liefde gepast. Hè? De liefde is niet onwelvoegelijk en zoekt zichzelf ook niet. Hè? Dat sluit er eigenlijk direct op aan. De liefde zoekt zichzelf niet. Want dat is precies andersom. Hè? De liefde van God is de liefde die geeft. God gaf zijn zoon. God geeft zijn zoon. Dat is liefde. Hè? Toen wij nog vijanden waren, werden wij verzoend door de dood van zijn geliefde zoon. Dat is geven in optima forma. Dat is het allerhoogste, allerdiepste, alles, het meest vergaande geven wat ooit getoond is in de geschiedenis. Dat is dat God zijn eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Dat, hè. En kijk, het tegenovergestelde daarvan is jezelf zoeken. He, wij zeggen dan egoïsme en daartegenover staat altruïsme. Maar de liefde van God maakt je tot iemand die niet meer alleen maar een beweging naar zichzelf toe kent, maar een beweging van zichzelf af, gevend dus. He, geven niet om iets terug te willen ontvangen, maar om te geven, omdat het de liefde van God is die in je werkt. Dat, hè. En de liefde is niet geprikkeld. Bent u ook wel eens prikkelbaar? Als iemand anders in de buurt komt, dat je geprikkeld wordt omdat je die ander eigenlijk niet zo goed kunt verdragen. Of heb je dat nooit? Is niet geprikkeld, hè? De liefde die, ja, kijk, de liefde die kijkt anders. De liefde kijkt anders. En je zal het misschien wel heel raar vinden. Maar wij kijken naar een hele oude serie, Het Kleine Huis op de Prairie. Kent u dat? Nou, daar keken wij. Wij keken gisteravond naar een aflevering. En dat was een jongen die had. En dat trof mij, omdat dit ging door me heen. En die jongen die was heel erg slecht behandeld door zijn alcoholistische vader. En die werd doodgeschoten toen hij 6 jaar oud was. En hij kwam terecht bij de familie Ingalls. Hè, bij die familie die de hoofdrol speelt in die serie. En die kreeg toen te maken met pa Ingalls en toen ontdekte hij wat een echte vader betekende. En die Charles Ingalls, die goed acteur enzovoort, natuurlijk zal allemaal wel. Maar die zit heel goed in elkaar, want die betoonde die jongen echt liefde. En toen op een gegeven moment, dat was echt het moment in die aflevering, die jongen die brak. Want hij zei eerst van ik haat mijn vader, maar de volgende seconde zei hij ik hou van mijn vader. En daar ging het eigenlijk om en daarom reageerde hij zo fel. Maar hij kreeg nu even het model voor zich, het rolmodel van een echte goede vader. En dat deed hem veranderen. Hij kreeg te maken met een stuk liefde. Kijk dat hè. En ik denk, kijk, dat is nou een voorbeeldje van echte liefde, van die liefde van God die dan in zulke verhoudingen uitwerkt op een hele goede manier. En goed, ik vind het een hele goede serie, dus van, wat mij betreft van harte aanbevolen. U zegt, ja, het is een kinderserie, ja, nou, valt wel mee hoor. Want in elke aflevering zit echt een goede boodschap. Er zit echt iets in. Daar heb je wat aan. Dat is beter dan Netflix. Nee? Oh nee, ik mag geen namen noemen natuurlijk, ja, sorry. Knippen we eruit. New Faith Network, die houden we wel in. Rekent het kwade niet aan. De liefde rekent het kwade niet aan. De liefde rekent het kwade niet toe. En dat is wat je... kijk, soms heb je wel eens situaties... En dat is weer dat spreken is zilver, zwijgen is goud. Soms heb je wel eens situaties dat iets op je tong bestorven ligt... Maar dat je het toch in kunt houden en dan achteraf. En dan zeg je er helemaal niks over, nooit niks. En je brengt het alleen bij God... En dan werkt dat toch soms heel wonderlijk uit. En dan achteraf denk je wel eens, stel nou dat ik datgene had gezegd wat ik toen had willen zeggen. Had ik misschien de hele verhouding mee kapot gemaakt. Niet gedaan. Misschien kent u die momenten wel. Hè? De liefde rekent het kwade niet aan. Hè, dat is, ja, dat is nou Gods liefde. Hè? Dat is zo anders dan, dan die menselijke, dan het al dat menselijke. Ja, ik zeg dan dat mijn woord is misschien gedoe. Al dat menselijke gedoe. He, dat is vaak zo ziels en dat is vaak zo, ja, zo menselijk, zeg maar. Tot opbouw van zichzelf in de liefde. De kennis blaast op, de liefde bouwt op. Dat had ik daarnet al aan. Hè? Ja, kijk, soms is het best heel fijn dat we dingen mogen weten. Maar we zouden ook in liefde dat tot opbouw gebruiken. Ja, laat het ook uw en mijn gebed zijn... De dingen die wij mogen weten, laten we dat in liefde, gepast, op het juiste moment tot opbouw gebruiken. We hebben een geweldige kennis. En we weten ontzettend veel ten opzichte van andere gelovigen. Maar dat is geen reden om onszelf te verheffen op welke manier dan ook. Het zou ons juist heel ootmoedig doen zijn. Hè, dat, ik zeg bewust, het zou ons heel ootmoedig doen zijn. Want, ja... Maar de liefde bouwt op, hè, daar gaat het om. En dan zegt Paulus ook, en ik heb maar enkele highlights uit zijn brieven hier even genomen. De liefde zij ongehuicheld. Of de liefde, en hij gebruikte daar niet eens een werkwoord in Romeinen 12. De liefde ongehuicheld, zegt hij. En dat is het punt, hè. En ja, kijk, weet je wat er met gehuichelde liefde gebeurt? Op een gegeven moment val je door de mand. Als je geveinsd iemand lief hebt, op een gegeven moment, dat gaat op een gegeven moment niet meer. Dat gaat stuk lopen. Dat gaat niet. Dat is ook onder gelovigen zo. Maar als het echt Gods liefde is, ja, dan kun je elkaar verdragen. Hè? De liefde ongehuicheld, en dan begint Paulus met een heleboel aanwijzingen in Romeinen 12. Maar goed, dat is Romeinen 12. Ook geweldig stuk hoor, geweldig gedeelte. Waarin die overigens ook spreekt, en dan geef ik dan mee even voor u als een zoekplaatje voor uzelf, om dat eens na te gaan. In Romeinen 12, verderop, geeft hij iets mee uit Spreuken. Nou, moet je zelf maar eens ontdekken wat dat nou is uit Spreuken. Wandelt in de liefde, Efeze 5 vers 2, daar gaan we nog in de toekomst komen misschien. En dat is natuurlijk ook weer een geweldig gedeelte, hè? Maar kijk, God wandelt in de liefde, in volmaaktheid... Echte volmaaktheid. God wandelt in de liefde. En wij zouden dat voorbeeld navolgen. Hè? Paulus zegt, wees dan navolgers van God. Als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde. En dat is natuurlijk die kracht van zijn geest die in ons werkt. Waardoor je inderdaad echt iemand anders kan liefhebben met die liefde van God. Dat kan, zeker. En dat is niet iets. Dat is dan dus ook niet iets van jouzelf. Maar dat is iets wat God jou dan ook geeft. En dat is ook weer zijn liefde, hè, dat hij dat zo uitwerkt. Kijk, die liefde die verheugt zich niet over de onrechtvaardigheid, maar die verheugt zich samen met de waarheid. Hè, de Heer Jezus zei het ook in Johannes 8, de waarheid maakt vrij. En dat is ook zo. En dat is in het dagelijks leven ook zo. Als we het hebben over maatschappelijke zaken, dan is het ook zo, de waarheid maakt vrij. En de waarheid is ook niet iets waar je mee kunt rommelen. Of waar je, ja, je kan er tegenaan schoppen. Het is net een rotsblok, hè. Dat heb ik geloof ik de vorige keer misschien ook gezegd. Maar het is net een rotsblok. Daar kan je tegenaan trappen. Daar kan je keihard met je vuist opslaan. Maar er gebeurt niks mee. Die rotsblok blijft dat rotsblok. Zo is het ook met de waarheid. Je kan er tegenaan schoppen. Je kan proberen weg te drukken. Maar het blijft de waarheid. En ja, dat is niet te ontkennen. En op een gegeven moment komt dat toch altijd weer naar boven toe, hè, die waarheid. Hè, het kan lang. Wij zeggen dan in maatschappelijke, zeggen de Engelsen dan van... Zo, dat is een gigantische cover-up. Met andere woorden, ze hebben enorm veel werk gedaan om die waarheid te bedekken. Om te bedekken hoe het werkelijk is. Vanwege bepaalde belangen. Maar die cover-up, de tijd, ja... In de tijd gaat het wel blijken hoe het echt zit. En wat echt de waarheid is over datgene wat gebeurd is. En dan gaat die hele leugenachtige cover-up, die gaat aan de kant. Dat blijkt, dat is alleen in het gewone maatschappelijke. Want er zijn altijd mensen die zoeken naar de waarheid, die de waarheid op tafel willen hebben. En die komt dan natuurlijk gegarandeerd ook een keer op tafel. En dat is natuurlijk ook zo met de Heer... He, Jezus Christus, hij is de waarheid en hij zal daar een keer natuurlijk staan op de Olijfberg. He. Dat gaat natuurlijk een keer gebeuren en dan gaat de hele wereld zien, ja, hij is het, hij is de waarheid. Zullen ze moeten erkennen. Daar is hij. Ze hebben het lang proberen te ontkennen, maar ja, op het moment dat hij daar daadwerkelijk staat op de Olijfberg, dan valt er niks meer te ontkennen, want daar is hij dan. Ja, en dan gaat al dat, Jesaja zegt dan dat er ligt een sluier van mist, van donkerheid ligt over de natie, en zegt Jesaja. Maar die gaat er natuurlijk ook aan de kant. Er komt de wind van God, de geest van God, en die blaast die sluier wel weg hoor. Dan gaan ze wel zien hoe het zit. En dan is het ook de liefde die verheugt zich samen met de waarheid. En dat is, op een gegeven moment is dat geweldig als die waarheid blijkt. En dat is ook goed als je met dingen waar je mee zit of waar je mee topt. Of ja, en je wilt er toch liever niet mee naar mensen toe gaan. Daarmee met datgene naar mensen toe. Nou, kom er dan mee naar God toe in het licht. Vertel gewoon tegen God hoe het zit. Vader, kun je de waarheid gewoon vertellen? Vader met de hoofdletter bedoel ik. Kun je gewoon vertellen hoe het zit? Gewoon de waarheid, gewoon eerlijk zeggen hoe het zit? Waarom? Denk je dat God de Vader dan dit doet? Kom nou. Nee, die zal zich verheugen. Om even mensvormig over God te zeggen. Die zal zich verheugen over die waarheid. Ja, nu is dit licht gekomen. Nu is de waarheid gekomen. En dan is het ook goed. En dan ontdek je dat Vader je lief heeft hoor. Absoluut. Alles houdt zij uit, alles gelooft zij, alles verwacht zij, onder alles blijft zij. Hè? Dat is dat wonderlijke van de liefde van God die in je werkt. Hè, dat heeft niks te maken met ook maar iets van naïviteit of zo, helemaal niet. Maar dit is de liefde van God hè, die eronder blijft. En dan hou je het ook vol. Hè? Alles houdt zij uit. En ja, er zijn soms hele moeilijke situaties, maar je kunt het dan soms in bijna onmogelijke situaties uithouden. Waarom? Omdat die liefde van God in je hart werkt. Er zijn hele frappante getuigenissen van gelovigen die alleen vanwege het feit dat ze in de Heer Jezus geloven in een dictatoriaal regime gevangen werden gezet, alleen om die reden. En het gebeurt vandaag de dag natuurlijk nog steeds, as we speak, hè? Noord-Korea, China, moet ik nog meer noemen. Ik kan ook nog andere landen noemen hoor, waar dat gebeurt, of waar je gedood wordt omdat je van Jezus bent. Maar dat mensen dan toch heel wonderlijk met de meest erge bewakers het toch konden uithouden, dat was de liefde van God. Dat was bovenmenselijk. Precies bovenmenselijk. Zo, hè, dat is die liefde. En alles gelooft zij. Ja, dat heeft natuurlijk met het woord. Je hebt liefde tot het woord. Hè, je gelooft alles wat Vader in zijn woord zegt. Dat is ook liefde. Hè, vader, u zegt het. Ja, u zegt het. Ja, dan is het zo. Ja. Wil niks anders. Alles verwacht zij. En onder alles blijft zij. En dan kun je tussen haakjes denken, staan. Maar in ieder geval is dat de liefde Gods liefde. En als je weet hebt van hoe God uiteindelijk tot zijn doel gaat komen met iedereen, met alle mensen. Hè, en vanavond werd ook door Theo gebeden voor alle mensen. Ja, zeker, dat is het Bijbels gebed natuurlijk. Wij bidden voor alle mensen. En als je weet dat God met alle mensen tot zijn doel gaat komen, dan kun je het ook langer met mensen uithouden, omdat je anders kijkt. Je kijkt gewoon anders naar die andere mensen. Je kijkt met andere ogen. Je kijkt met ogen die bewogen zijn door de liefde van God. En dan kijk je gewoon anders. En dat is speciaal. Heel speciaal. Goed, maar we gaan met elkaar pauzeren. En dan gaan we na de pauze verder over de nieuwe mensheid.